Dus we zijn online nu, dus hartelijk welkom allemaal. Ja, zoals jullie zien, ik ben hier bij de familie Akkerman. Mijn eigen vrouw die kijkt nu ook mee, die is thuis, die is ziek. De hele familie Akkerman die infecteert de hele gemeente. Maar goed, hier is het in ieder geval virusvrij nu inmiddels. Hè. Even kijken, volgens mij, ik check maar even voor het geluid. Dat moet dat doen, ja. Dus dan gaan we beginnen, ja, met Handelingen 3. En wij zijn in Handelingen 3 hebben wij vorige keer behandeld dat wonder. En voordat we verder gaan, laten we eerst openen in gebed. En Barry, wil jij voor ons openen?
Zeker. Onze hemelse Vader, dank u voor deze dag. Dank u voor deze dag van genade. En dank u voor vanavond, dat is voor ons genoeg, Vader. Dank u wel dat u uw zoon voor ons gegeven hebt. Dat hij voor onze zonde aan het kruis gestorven is. Dat wij met hem mede zijn opgewekt. Dat wij in zijn lichaam mogen wandelen, Vader. Dank u wel. Ook wil ik danken dat u ons wilt zien hoe deze genade bekend gemaakt is door Paulus. Dat u laat zien hoe hij het gewandeld bent. En hoe hij het gedaan heeft. Dank u wel. En ook wil ik danken voor uw aanmoedigheid. Uw liefde die voor ons heeft. Heel veel dank voor vandaag. En dank in naam van onze Heer Heiland, de Jezus Christus. Amen.
Amen. Handelingen is een... Wat is dat voor een boek? Overgangsboek. Inderdaad. Handelingen... Er staat altijd... aan het begin staat dat de Handelingen der Heilige Apostelen. Nou, dat doe ik even, want wie weet heeft dat met de uitzending te maken. Dus ik kijk eventjes. Geluid. Ik kan me haast niet voorstellen. Geluid een beetje zacht. Oké, dan ga ik er wat aan doen. Dan kan ik... Oh ja, ik zie het al. Dat komt omdat ik mijn andere microfoon heb. Oh, ik zie het al, ja. Dat zal nu waarschijnlijk gauw verbeterd zijn. Klopt dat? Ja, hè? Dat moet nu... Ja, dan moet het goed zijn. Ja. Ja, ik heb afgelopen zondag die andere microfoon gebruikt. En dan is er weer een andere instelling. Dus ik denk dat hij nu wel goed... Ja, hij is goed. Mooi zo. Handelingen van de heilige apostelen, beschreven door Lucas, staat er bij mij boven. Ja. Het zijn de handelingen der heilige apostelen, alleen moeten we wat onderscheid maken tussen de 12 en die 1 apostel. Het is vooral een overgangsboek van Gods handelen. Gods handelen van de Heilige Geest, die van met Israël overgegaan is naar de heidenen. Gods genade, Gods koninkrijksevangelie naar het evangelie van Gods genade verkondigd door de apostel Paulus. En wij zitten nog steeds in de handelingen van de apostelen, in de Heer Jezus, de opgevaren Heer Jezus, die zijn Heilige Geest heeft uitgestort, met het volk Israël. En we hebben vorige keer gezien in Handelingen 3 het wonder, de genezing van de kreupelen. Dat hebben we gezien, dat is het beeld van Israël, dat in afval is. En ja, het is een beeld van het koninkrijk. Dan zullen ze genezen zijn, ze zullen huppelen, ze zullen vrolijk zijn en blij zijn. En dat is een beeld hiervan. Het is tegelijkertijd ook weer een reden voor Petrus om een toespraak te houden. Want de mensen die komen allemaal tezamen, die kijken wat is hier gebeurd. Kijk in hoofdstuk 3 vers 11. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, het welk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende, antwoordde tot het volk: gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God van Abraham en Isaac en Jacob, de God onze vader, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Nou, in ieder geval, je ziet hier dus de kreupelen in vers 11, die was gezond. En je ziet hier dat al het volk, die loopt gezamenlijk tot hen heen in het voorhof. Ze zijn dus in de tempel, die kreupel zat voor de tempel. Maar nu is die genezen. Ja, en die klampt zich aan hun vast natuurlijk. Ja, wat is dat nou? Ik ben genezen, hij heeft geloofd. Hij keek in geloof naar Petrus. En die zei: in de naam van Jezus Christus, sta op en wandel. En dat gebeurt. En dat ziet het volk ook, zie je. En En dan zie je in vers 12 zegt Petrus, die zag dat natuurlijk, en die antwoordde tot het volk. En dan zegt ook gij Israëlische mannen, wat waarom wondert gij u over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze land doen wandelen? Nee, dat is natuurlijk niet zo. Gaat hij in vers 13, zegt hij, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt, en hebt hem verloochend voor het aanzicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Nee, het is, hij gaat ze nu weer opnieuw beschuldigen. In Handelingen 2 zie je ook met Israël, weet u het nog? Dan wijst hij ze aan, beschuldigt hij hun van de kruiseling. Een bladzijtje ervoor, in 2 vers 36... Zo weet dan zekerlijk het ganse huis Israëls, ook weer het ganse huis Israël, heel Israël, dat God hem, Christus, tot een Here en Christus gemaakt heeft. Kijk, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Dus wie heeft Christus gekruisigd? Nou ja, ja, maar in feite, wie hebben het letterlijk uitgevoerd? Dat zijn de Romeinen geweest. Maar zij hebben hem overgeleverd. De Romeinen hebben hem niet uit zichzelf gekruisigd. Zij hebben het geëist. Kruisigen, kruisigen, kruisigen. Met andere woorden, Petrus, die zegt hier dus niet dat de Romeinen het gedaan hebben. Nee. Ook hier in vers 13 staat welke gij, Israël, overgeleverd hebt. Want hij spreekt tot het volk, gij Israëlitische mannen, in het begin van vers 12. Ja? Dus jullie hebben hem overgeleverd en verloochend voor het aanzicht van Pilatus. Toen hij, Pilatus, oordeelde dat men hem zou loslaten. Ja, Pilatus wou hem eerst nog vrij laten. Maar we weten, de fariseeën hebben het volk opgehitst. Maar je ziet hier, Israël wordt beschuldigd door Petrus opnieuw, om ze te overtuigen dat ze dus schuldig zijn en dat ze dus vergeving kunnen krijgen nog. Want daar gaat het om. Israël moet zich bekeren. Daarom, in vers 13 zie je ook, Israël is verantwoordelijk. Nou, ik weet niet of je nog weet wat ze zeiden toen Pilatus zei, nou ja joh, nee, ik vind geen schuld aan deze mens. En toen zeiden ze ook, kruisig hem en zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Weet je wat dat betekent? Dat betekent, wij nemen de verantwoordelijkheid wel op ons. We zijn zo zeker van onze zaak. Zo zeker. Nou, maar nu staan ze hier en ze hebben het gedaan en het bewijs is geleverd dat Christus is opgestaan uit de dood en dat ze de Messias hebben gekruisigd, de lang verwachte Messias. Oké, zijn bloed komen over ons en onze kinderen, dus God zou natuurlijk nu komen om te straffen en dan krijgen ze toch die bekering aangeboden. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen en ze moeten, weet je wanneer het bekering is? Als je overtuigd bent van schuld. Ik ben ook tot geloof gekomen nadat ik was overtuigd dat ik een zondaar was. En dat is het probleem, dat vaak mensen dat niet willen erkennen. Een dronkaard, zijn genezing begint pas als hij erkent, als hij een probleem heeft, dat hij een alcoholist is. Zolang hij dat blijft ontkennen, is er geen genezing mogelijk. En het volk Israël ook zo. En dan blijven ze gewoon bij het oude. Maar dat betekent dat je dus de schuld, dat die niet weg is. Dus Petrus die stelt Israël verantwoordelijk hiervoor. Nou, wij hebben natuurlijk hier helemaal niet mee te maken, want wij worden niet beschuldigd van de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Wij waren er niet bij en de heidenen worden ook niet verantwoordelijk gesteld. Maar hier dus heel duidelijk wel een Pilatus van loslaten, maar zij eisten toen nee, kruisigen. Ook in vers 14, kijk, ze hebben hem overgeleverd. Ze hebben hem verloochend voor het aanzicht van Pilatus. Hij is schuldig. Wat had hij gedaan? Niks. Helemaal niets. Maar gij, Israël, hebt de heilige en rechtvaardige verloochend. En hebt begeerd dat u een man die een doodslager was, zou geschonken worden. Ja. In wie was dat? Barabbas. Dus Pilatus, er was een gewoonte dat ze iemand zouden vrijlaten altijd met Pasen. En hij brengt Barabbas naar voren. En Barabbas, wat betekent dat? Ja, Bar Simon bar Jona. Simon, zoon van Jona. Bar betekent zoon. Abbas is het woordje Abba. Dus dat is vader. Dus bar Abbas, een moordenaar. Zijn naam is zoon van de vader. Dus Israël mocht kiezen uit de zoon van de vader. Maar ja, welke vader was van Barabbas? Dat was Satan. En ze konden kiezen tussen de andere zoon van de vader, Jezus Christus. Maar dan de vader des levens. Dus ze kozen, konden kiezen voor het leven. Wat heeft Israël gekozen? Ze hebben gekozen voor de dood. Ze kozen voor de doodslagen, voor de moordenaar, in plaats van degene die leven geeft. Hè? Dat zie je ook staan. Een doodslager. En vers 15, de vorst des levens. Hebt gij gedood, zie je? Dus hij beschuldigt ze dat ze hebben hem overgeleverd. Ze hebben hem verloochend. Ze hebben gekozen voor de doodslager in plaats van de vorst des levens. Ja. En in vers 15 zie je ook, ze hebben hem gedood. Dat is nogal een beschuldiging, ja. We hebben het niet over de beschuldiging. Ja, een moord nu ook is erg. Ja, als ik iemand zou vermoorden is ook erg. Maar als je de zoon van God vermoordt, is het toch wel even iets van een andere orde, ja. De schepper. Nou, dus je ziet hier, maar ja, als je het een beetje vergelijkt met nu, kiest men ook vaak voor de dood. Ik had vandaag nog een gesprek met iemand erover. Abortus kies je toch ook voor de dood? Euthanasie kies je ook voor de dood? Ja, zo kan je het wel een beetje zien, ja. Maar goed, en dan zien wij in vers 16... En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt. Door het geloof in zijn naam. Over wie spreekt hij nou hier? Door het geloof in zijn naam. Spreekt hij over die kreupelen. Dus die kreupelen, we zien wel dat hij Petrus aankeek. Maar hij keek Petrus in geloof aan. Want hij geloofde, er staat ook, hij geloofde in de naam van Jezus Christus. Wat betekent Jezus? Ja, redder. God. Jehovah redder. Ja, God redt. Jehovah redt. Dat is de naam van Jezus. Dus als jij gelooft, dan geloof je dat God de redder is dus. En in die naam heeft hij geloofd, ja. Die gij ziet en door het geloof, die kreupel heeft dus in Christus geloofd, in de Messias. Dat is dus die bekering. En dat moet elke Israëliet doen. Want Jezus, Christus, Christus is het Griekse woord voor Messias. En Messias is Hebreeuws. Kijk even naar Helene. Dat doen we altijd. Mashiach. Wat? Hamashiach. Oké. Okay. Yeshua Hamashiach, toch? Yeshua is Jezus. Hamashiach. De Messias. Messias. En Messias betekent gezalde. De Bijbel in het origineel is in het Grieks geschreven. Het Nieuwe Testament. En dan is het overgezet zijnde Christus. Christus. Dat betekent ook de gezalde. Nou. Dus hij is de gezalfde des Heren. Nou, dus als we verder gaan. Je ziet hier in vers 16. Hij heeft dus geloofd. En door het geloof heeft hij... nou, ik lees het even. Door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt. Die kreupelen dus. Die gij ziet en kent. Nou, ze kennen hem allemaal, want hij zat al hoe lang? In vers 2 zie je dat hij daar... vanaf zijn moeders lijf aan zetten zij hem dagelijks voor de poort van de tempel. Dus iedereen kende hem, want ze kwamen altijd langzaam. Dus iedereen kende hem, en dat hebben ze dus ook gezien, dat hij opeens is hij niet meer en is hij in de tempel springende en lovende God. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven. Zie je, door het geloof dat door hem is, en dat heeft hem die volmaakte gezondheid. Zie je dat trouwens staan? Volmaakte. Men wil nu ook wel eens dat in de naam van Jezus genezen wordt. Maar dit is een volmaakte gezondheid. Gelijk pas moet je me genezen. Voor altijd. En in uw aller tegenwoordigheid. In alle tegenwoordigheid. Dus dat wil zeggen. Ze hebben het teken gezien. En dat is belangrijk voor Israël, ja. Wij hebben nou geen tekenen. Als jij. Toen jij gelovig werd bij ons in de huiskamer. Heb ik niks hier gebeuren. Er gebeurde gewoon niks. Je bleef hetzelfde kijken. Je veranderde niet. Er was geen bovennatuurlijk iets. Je ging niet in talen spreken. Je werd ook niet gedoopt. Ja, je bent wel gedoopt op dat moment. Door de Heilige Geest. Maar dat zag je ook niet, ja? Dus wij hebben het niet, wij moeten het niet hebben van uitwendige tekenen. Het bewijs is nu dat het waar is, jouw getuigenis, want jij bevestigt nu, Christus die voor mijn zonden is opgestaan. Maar wij hebben geen uitwendige tekenen gezien. Maar zij hebben wel een teken gezien bij hem. En met Pinkster ook. Dat hoorden wij het volk Israël. En dat zie je ook, hè? Het staat hier ook in uw alle tegenwoordigheid. Dus ze hebben het allemaal gezien. Nou, in vers 17. En nu, broeders, zegt Petrus, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw overste. En dat is een bijzonder vers. Ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw overste. Ja. Ja, Christus zei, Vader, vergeef het hem, want zij weten niet wat ze doen. Dat is onwetendheid. En daarom krijgen ze ook de keuze om zich te bekeren. Want kijk in vers 19. Betert u dan, ja, om die reden. Betert u en bekeert u. Dus ze krijgen daar die gelegenheid, ja. Nou ja, oké. Onwetendheid. Dus daarom, als iemand doodt in onwetendheid, dan maken wij in Nederland ook een onderscheid. Je hebt moord of je hebt doodslag. Je kan iemand doden en je kan iemand vermoorden. Maar dat is niet hetzelfde. Want in de wet staat, gij zult niet doden. Ja? Maar de Heer Jezus zegt later ook, of in de evangelie ook, maar moorden, iemand vermoorden is heel wat anders. Mag ik als gelovige? Mag ik iemand vermoorden? Nee. Mag ik als gelovige iemand doden? Ligt eraan. Als ik bij de politie werk of bij het leger, dan ben ik in dienst van dit land. En als de vijand ons land binnenkomt, dan heb ik een wapen om onze land te verdedigen. En mijn landgenoten. Dus ik ben dan geautoriseerd om te doden. Daar zegt God niks tegen. Dat doet hij niet. Dan ben je niet aan het moorden. Je kan als soldaat ook iemand vermoorden. Ja, iemand die al lang zich overgegeven heeft. En die verhalen zijn er ook nog. En dat ze dan toch nog gaan martelen. Of toch bewust vermoorden. Ja. Maar dat is iets anders, vermoorden. Dat doe je heel bewust. In het leger of bij de politie. Ben je als gelovige. Mag je dus doden. Dat wil niet zeggen, ik ga graag iemand doden. Maar goed, als jij in een bepaald team zit. Ja, of er wordt... je wordt ter plekke opgeroepen en je moet ze arresteren, ja, dan heb je toch je wapen nodig. En dan is het op een gegeven moment of jij of hij, maar jij bent geautoriseerd. Niemand in dit land is geautoriseerd om geweld te gebruiken met een pistool iemand dood te schieten. Niemand. Enige macht die dat heeft, is de overheid. Die heeft de macht over het geweld. Voilà, dus als jij in dienst van die overheid bent en je hebt dat uniform aan, ja, dan doe jij het in naam van de koning van me. Dus dat is wel een verschil. Want de Heer Jezus is natuurlijk wel gedood. Ja. Nou. Onwetendheid. Dus. Ze hebben het, Peter zegt nu ook. Ik weet nu dat gij het in onwetendheid hebt gedaan. Dus het wordt hier geen moord. Maar het wordt in doodslag omgezet. Ja. Want voor moord is onder de wet natuurlijk ook geen vergeving. Ja? En dan zien wij. Als we... Onwetendheid is ook een afdwaling in de Bijbel genoemd. Bij ons tenminste in de Statenvertaling. Ga maar met mij even naar Numeri. Numeri in het Oude Testament. Numeri 15, bladzijde 185. En hier zie je staan in vers 22 tot en met 29... Maar kijk, in vers 2 zie je staan. Voorts wanneer gij lieden afgedwaald zult zijn en niet gedaan hebben al deze geboden die de Heer tot Mozes gesproken heeft. Dus alles wat de Heer heeft gesproken door Mozes en je bent daarvan afgedwaald. Je hebt het niet gedaan. Kijk in vers 24. Zo zal het geschieden indien iets bij dwaling gedaan en voor de ogen der vergadering verborgen is. Dus dat het is gebeurd, maar het is verborgen, bedekt, dat je het niet beseft, ja. Je kan iets bewust verkeerd doen, maar je kan ook dingen onbewust doen, niet met opzet. En dat wordt hier bedoeld, ja. Afdwaling, dat betekent in feite onwetendheid. hier in deze context. Als je het in onwetendheid doet. Dus dat je iets per ongeluk doet. Je bent je er niet van bewust. Bijvoorbeeld, in het verkeer, dus bijvoorbeeld, kan jij een ongeluk veroorzaken zonder dat je het weet. Als jij op de A44 rijdt en je rijdt zo en je rijdt op een gegeven moment, ga je opeens naar links zonder te kijken en iemand boven op de rem en jij kijkt verder in de spiegel, je rijdt door en die rijdt tegen de vangrail aan en over de kop en hij is dood en jij gaat gewoon naar je werk op Schiphol en je hebt helemaal niet in de gaten. En dan komen ze natuurlijk achter, dan zijn de getuigen en dan zoeken ze je op en dan zeggen ze, hé, wat is er aan de hand? Snap je? Dat is dus doodslag. Dat is eigenlijk een dood op je geweten hebben zonder dat je het in de gaten hebt gehad. Dus heb je het niet bewust gedaan. En zo kan je het ook een beetje vergelijken. Dus dan is het geen moord, ja, maar dan is het door onwetendheid. Nou, kijk, en het gaat hier eigenlijk ook, dus onwetendheid. En dan zie je ook, als je even verder leest, in vers 24, dus als je dus de bij dwaling gedaan hebt en voor de ogen de vergadering verborgen is, ja, dat men het niet weet, later is het uitgekomen, zeg maar, dat de ganse vergadering, één var, een jonge rund, zal bereiden ten brandoffer tot een lieflijke reuk de heren met zijn spijsoffer en zijn drankoffer naar de wijze en één geit een bok ten zondoffer. Dus er moet wel een offer gebracht worden. Ja, want er is wel een schuld, er is wel een moord. Of een dode is er gevallen. Kijk, hier gaat het niet over een dode, hier gaat het over een van de geboden overtreden. En de priester, kijk, zal de verzoening doen voor de ganse vergadering der kinderen Israëls. Kijk, en het zal hun vergeven worden, want het was een afdwaling. Het was in onwetendheid gedaan. En zij hebben een offer aan de gebracht, een vuuroffer de Heere en een zondoffer voor het aanzicht des Heeren over hun afdwaling, dus over hun onwetendheid. Het zal dan aan de ganse vergadering der kinderen Israëls vergeven worden. Ook de vreemdeling die in het midden van hen lieden als vreemdeling verkeert. Want is het ganse volk door dwaling, door onwetendheid overkomen. En indien één ziel door afdwaling of onwetendheid gezonder zal hebben. Hier gaat het over één ziel. Dus hij heeft het over het hele volk Israël. En nu spreekt hij over een persoon. Dan zal die een eenjarige geit en zond offeren. En de priester zal de verzoening doen over de dwalende ziel. De onwetende ziel. Als zij gezondigd heeft door afdwaling voor het aanzicht des Heeren, doen de verzoening over haar. En het zal haar vergeven worden. Maar kijk. In vers 1 en vers 30. Maar de ziel die iets zal gedaan hebben met opgeheven hand. Het zij van inboorling of van vreemdelingen, die smaadt de Heere en diezelfde ziel zal uitgeroeid worden uit het midden van haar volk. Weet je wat dat betekent? Met opgeheven hand. Heel bewust. Juist. Niet onwetend, maar wetend. Dat was ook de bedoeling. En als je dat gedaan hebt, kijk, dan smaadt je de Heere en in vers 31, hij zal uitgeroeid worden, dus hij wordt gedood. Zij heeft het woord des Heeren veracht en zijn gebod vernietigd. Dezelfde ziel zal ganselijk uitgeroeid worden. Haar ongerechtigheid is op haar. Dus dat is iemand die heeft heel duidelijk bewust het gebod des Heeren overtreden. Bewust gezondigd. En onder de wet, ja, dan zie jij, dan ben je dus schuldig. En daar is dan geen vergeving voor, zie je? Dus dat is wel belangrijk om te zien. Maar je ziet dus wel hier in deze verse dat er dus een offer en de redding is, omdat het een doodslag is en geen moord. Dus ja, nou ja, je ziet in vers 30 en 31 is er dus helemaal geen offer daarvoor. Nou, we weten dus, de Heer Jezus zegt ook, Vader en Lucas, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Die tekst hoeven we niet op te zoeken. Hè? Lucas 23, daar staat het. Als hij gekruist wordt, ze slaan de spijkers in zijn handen. En dan zegt hij, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Weet niet, onwetendheid. Nou, daar is dus een offer voor nodig. En dan kan je vergeving krijgen. Wat is nou dat offer? Christus zelf. Ja. Hier zie je, er moet een lam en weet ik het allemaal niet meer. Maar daar, hij zegt vergeef het hun. En op dat moment wordt hij zelf geofferd. Al goochelt hij in feite een altaar. Waar dan een offerand opgeofferd wordt, wat heilig en volmaakt in Gods ogen is, en het enige offer wat hij kan accepteren, waardoor redding nu aangeboden kan worden. Dus oké, ze weten niet wat ze doen. Vader, vergeef het hun. Hij wordt geofferd. En nou moet er alleen nog wel, de redding wordt aangeboden. Nou moeten ze natuurlijk wel eerst erkennen en de naam des Heren aanroepen. Wij hebben gezondigd en dat ze zich bekeren en dat ze zich laten dopen tot vergeven van zonde. En dan zullen ze de Heilige Geest ontvangen. Zie je? Dus dan zie je hoe mooi de Bijbel in elkaar zit, ja? Nou, het is in feite, het is ook geen... Kijk, door onwetendheid is geen, ook weer geen excuus natuurlijk, hè? Kijk even mee naar Leviticus. We zitten toch in het Oude Testament, nog een paar teksten erover. Leviticus 4... Vers 13 en 21 zie ik hier staan. Dat gaat over het zondoffer. Hier gaat het ook over afdwaling. Dus elke keer, in het Engels staat ook ignorance, onwetendheid. Maar zo moet je het ook verstaan, de afdwaling, in onwetendheid. Kijk, je hebt ook bijvoorbeeld... je hebt valse leraars en je hebt dwaalleraars. Wat is het verschil?
Ja.
Nou, als je het vergelijkt met dit,
ja.
Onwetendheid.
Ja.
Is het bewust of onbewust?
Onbewust. Een dwaalleer.
Ja, een dwaalleer doet het dus. Je kan een dwaling verkondigen. Ik kan ook iets verkondigen in het verleden. Ja. Waarvan ik nu zeg, oh wat. Nee, dat heb ik niet goed geleerd. Over de wedergeboorte. Vroeger dacht ik anders over de wedergeboorte. In essentie dacht ik wel het goede. Maar later in verband met Israël, weet ik, oh wacht. Twee keer opnieuw uit God geboren worden, kan alleen Israël. Dat heb ik zo vroeger niet geleerd. Maar ik wist dat toen niet. Ik heb het niet bewust gedaan. Toen ik het eenmaal wist, ben ik dat ook gaan leren. Als ik het nu had blijven leren, omdat dat beter uitkomt, omdat mensen dat misschien prettiger willen om te horen, dat ik dan toch ben blijven leren, terwijl ik beter weet, kijk, dan ben ik een valse leraar. Ja? Want dat doe je het bewust. Oké. Maar goed, dus kijk, dus hier zie je het in Leviticus ook, in vers 13. 4 vers 13, indien nu de gehele vergadering Israëls afgedwaald zijn, zal zijn, kijk, en de zaak voor de ogen der gemeente verborgen is, zij iets gedaan zullen hebben tegen enige van alle geboden des Heer, dat niet zou gedaan worden, zijn schuldig geworden. Dat is ook weer hier, dat is een zonde door onwetendheid en zonder opzet is dat. Nou, en dan zie je, vers 21, dan zie je ook weer dat offer wat er dan gebeurt. En dan noemt hij het hier een zondoffer voor de gemeente. Nou, het is een beetje vergelijkbaar. Ik zie het ook in... Dan gaan we gauw door. In 5 vers 1. Je ziet dat het principe komt dus elke keer terug. Hè? 5 vers 1. Dus God houdt er rekening mee of iemand dat bewust doet of onbewust. Kijk, in 5 vers 1 ook. Als nu een mens zal gezondigd hebben dat hij gehoord heeft... een stem des vloeks... waarvan hij getuige is... hetzij dat hij het gezien of geweten heeft... indien hij het niet te kennen geeft... zo zal hij zijn ongerechtigheid dragen. Onder de wet moet je dat aangeven. En als je het niet doet, word jij aansprakelijk gesteld. Of wanneer een mens enig onrein ding zal aangeroerd hebben, hetzij het doodaas van een wild onrein gediert, of het doodaas van een stuk onrein vee, of het doodaas van een onrein kruipend gedierte, al is het voor hem verborgen geweest, nochtans is hij onrein en schuldig. Waarom lees ik deze tekst? Als je dood aas aanraakte, was je onrein. Of je het nou bewust hebt gedaan of onbewust, staat hier, je bent toch onrein en schuldig. Zie je? Dus in onwetendheid zondigen kan je niet goed praten met God. Ja? Dat wil zeggen, hij houdt er wel rekening mee, maar je kan niet zeggen, ik ben er helemaal vrij van. Nee, je hebt toch die schuld, je bent toch besmet. In dit geval, met een dood aas, ben je toch onrein, ben je toch schuldig. Dus moet er ook een offer gebracht worden, ja. En dat zie je in de vers 3, 4 en 5. In vers 4 bijvoorbeeld. Als je gezworen zal hebben, onbedachtelijk met zijn lippen uitsprekende, om kwaad te doen of om goed te doen. Naar al wat de mensen in de eed onbedachtelijk uitspreekt. Je kan niet zomaar een eed uitspreken, maar als je het onbedachtelijk hebt gedaan. Het is voor hem verborgen geweest en het is gewaagd geworden. Kijk, hij is aan een van die schuldig. Daar zie je het ook weer staan. Maar dan zie je dus in vers 6. Dus al die dingen waar je dan schuldig bent. En in vers 6. en tot zijn schuld offer den Heere voor zijn zonde die hij gezondigd heeft, brengen zal een wijfje. En dan zie je ook weer een offer. En aan het eind zie je, dan zal de priester voor zijn zonde verzoening doen. Er moet dus wel een verzoening gedaan worden. Die zonde, bewust of onbewust, voor die bewuste is dan geen vergeving, maar voor die onbewuste is vergeving. Dat is belangrijk om te zien. Kijk ook even mee in Deuteronomie 4. Want dat is belangrijk om te begrijpen in verband dat Christus en Petrus ook zegt, dat hij niet zomaar zegt, hey, ik weet wat gij in onwetendheid gedaan heeft. Ja, want dat is namelijk de redding voor het volk Israël. Dat ze dan nog die kans krijgen om zich te bekeren. Deuteronomium 4, vers 42. Dat gaat over de vrijsteden. Wat zijn vrijsteden? Een steed, een stad waarin je je vrij kan bewegen. Maar waarom was dat nodig? In Israël waren vrijsteden. Dat gaan we hier lezen. Vers 41. Toen scheidde Mozes drie steden uit aan de zijde, deze zijde van de Jordaan, tegen de opgang der zon. Dat is, ja, dat gaat te ver. Maar Israël was een 2,5 stam bleef aan de ene kant van de Jordaan en de rest ging allemaal over. Dus er waren nog veel meer vrijsteden in het land Israël zelf. Maar aan de andere kant van de Jordaan waren het er dan drie. En dan zie je, waarom is een vrijstad? Opdat daarheen vloot of vluchtte de doodslager. Iemand die iemand gedood heeft. Kijk, die zijn naaste, wat staat daar? Onwetend doodslaat. Die jij van gisteren en eergisteren niet haatte. Wanneer ga je iemand doden? Bewust. Je gaat iemand niet, je vriend of je beste vriend of je lieve moeder of wat dan ook, iemand waar je van houdt, die ga je toch niet doden? Nee. Dus hier staat, als iemand heeft doodgeslagen en de voorwaarde is dat hij hem onwetend doodgeslagen heeft. Dat hij die gisteren en eergisteren niet haat. Dat wil zeggen, dus hij heeft gewoon geen haat tegen die persoon gehad. Dat hij in een van deze steden vloot en levend bleef. Dus als jij iemand doodslaat, stel je voor Barry, ik sla jou dood. En dan stel je voor Liz is dan een vrijstad. En ik heb het onwetend gedaan. Ik heb je ook niet gehaat. Het is per ongeluk gegaan. Stel je voor, ja, we zijn bezig en er gebeurt wat. Ik heb een keer met die pistolen gewerkt ook. Daar nog, met spijkers. Nou, hij is allemaal prof van dichtbij. Ja, jouw zo'n spijker die je afgeschoten hebt. Nou ja, dus wat doe je dan? Dan vlucht je naar zo'n vrijstad. En Israël onder de wet wist dan, daar mag hij dan komen en ik mag geen wraak gaan uitoefenen, want het is voor mij verboden om daar te komen. En dan zie je ook staan, kijk, zie je dat hij in een van deze steden vluchtte en levend bleef. Dus dan blijf je daar. En dan word je dan ook later, kijk, ik ga even naar 19, hoofdstuk 19, Deuteronomie 19. Nou, dat is te veel om te lezen allemaal. Maar dan zie je dus ook de vrijsteden staan. En als hij dus in zo'n... Nou, ik lees nog even een klein stukje. Dus als hij daarheen gevlucht is... En kijk. In vers 4. Dit zei de zaak des doodslagers. Van diegene die iemand gedood heeft. Die daarheen naar zo'n stad zal vluchten. Dat hij blijft leven. Die zijn naaste zal geslagen hebben door onwetendheid... Die hij nog van gisteren en eergisteren niet haatte. Dus hij mag hem absoluut niet gehaat hebben. Want dan is het wel verdacht natuurlijk. Hè? Dan geloven we niet in onwetendheid. Als je iemand altijd gehaat hebt. En je hebt hem dan gedood. Kijk. Als de welke met zijn naaste in het bos zal. Kijk. Bijvoorbeeld. Dit is een voorbeeld. Ik gaf net een voorbeeld. Ik en Barry. Maar hier. Je gaat het bos in. Om hout te houden. En zijn hand met de bijl wordt aangedreven om hout af te houden. En het ijzer schiet af van de steel. En treft zijn naast dat hij sterft. Die zal in één deze steden vluchten leven. Snap je het? Dus je bent met een hakboom aan het omhouden. En het ijzer vliegt er vanaf. En die treft jou bijvoorbeeld. En jij bent dood. Nou, dat is natuurlijk absoluut niet expres gebeurd. Per ongeluk. En kijk. En dan ga je naar die stad vluchten. Waarom? Opdat de bloedvreker de doodslagers niet najagen. En wie is de bloedvreker? Nou, stel je voor, jij zou bijvoorbeeld broers hebben, Barry. of je vader of zo. En die, die denken, oh, wacht eventjes, dan gaan wij natuurlijk verhaal halen. Hij heeft onze zoon gedood. Maar het is onwetend gedaan. Dus dan mag jij hem natuurlijk niet doden. Kijk, opdat de bloedvreker de doodslagen niet najagen als zijn hart verhit is. En hem achterhalen. Natuurlijk, zijn hart is verhit als het gebeurt. Stel je voor, je vader of je broer, zijn hart is verhit als jij gedood bent. Omdat de weg te ver zou zijn en hem sla aan het leven. Dus overal waren het vrijsteden, niet op te verre grote afstand. Want je moet wel de tijd om erheen te vluchten. Zodat je niet gedood werd. Er is, zo is er toch geen oordeel des doods aan hem, want hij haat hem niet van gisteren en eergisteren. En daardoor krijg je dus die steden. En dan in vers 10. Opdat het bloed des onschuldigen niet vergoten wordt in het midden des lands. Dat u de Heer uw God in ere vergeeft en bloedschulden op u zouden zijn. Zie je het? Dus hij wil niet dat het bloed schuld is. Want het is door iemand gedaan, niet met opzet, maar per ongeluk. Dus ja, dat is het punt. Dus Christus zegt, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En hij wordt geofferd. Christus is het offer. Dus ja, dan krijgt Israël nog dat jaar van bekering bij Pinksteren voor 1 jaar lang. En wat is nu de vrijstad? Ik wil nog 1 tekst. Even met jullie nog naar Numeri. En dan gaan we weer terug naar het Nieuwe Testament. Helemaal aan het eind, het laatste hoofdstuk. Numeri, hoeveel is het? 35. Dat gaat ook over de vrijsteden en de doodslag. Vers 11. Zie je de vrijsteden. En dan zie jij, Mozes zegt, als het land overtrekken over de grens, vers 10, dus wanneer gij over de Jordaan gaat naar het land Canaan, zo zult gij maken dat u steden tegemoet liggen die u tot vrijsteden zullen zijn, opdat de doodslagen daarheen vliegen die een ziel onwetend geslagen heeft. En deze steden zullen u tot een toevlucht zijn voor de bloedvreker, opdat de doodslagen niet sterven, totdat hij voor de vergadering aan het gericht gestaan zal hebben. Zie je het? Dus het is niet zo, je gaat in die vrijsteed en dan is het over. Nee, er komt wel een rechtszaak dan. En goed, dan zie je 6 vrijsteden. Nou ja, als je het hele stuk leest, in vers 16, dan zie je weer met een ijzeren instrument of allerlei andere oorzaken waardoor je iemand gedood. In vers 22 zie je nogmaals, maar indien hij hem met haar zonder vijandschap gestoten heeft of enig instrument zonder opzet op hem geworpen heeft, of onvoorziens met enige steen waarvan men zou kunnen sterven. Zie je, het is absoluut, moet zonder opzet en onvoorzien zijn. Nou, en er zijn er ook getuigen nodig, vers 30. Al wie je ziel slaat naar de mond der getuigen zal men de doodslagen doden, maar een enige getuige zal niet getuigen tegen de ziel dat zij sterven. Nou, oké, we gaan gauw naar Handelingen terug. Ik heb gewoon bewust een aantal teksten even gelezen, dat je ziet dat God, iedereen zal onze eigen zonde sterven. Een kind zal ook niet vanwege zijn vader schuldig zijn. Als zijn vader bijvoorbeeld verkeerde dingen gedaan heeft, moet je niet de kinderen daarop aankijken. Dat gebeurt natuurlijk nog wel eens. Hè? Denk maar aan de Tweede Wereldoorlog met landverraders. Ja, die worden gehaat natuurlijk. Maar ja, wat kan een kind daar nou aan doen? Een klein kind bijvoorbeeld. Ik weet niet, Sascha hebben ook nog iemand hoor. Dat was dan een NSB-vrouw. En die werd natuurlijk ook kaas geschoren en met pek besmeurd. En ja, dat was zo. Maar die kinderen van die persoon konden daar natuurlijk helemaal niks aan doen. Die zijn toen later geboren. Maar ze hebben er wel last van. Dat ze er toch op aangekeken worden. Maar iedereen zal onze eigen zonde sterven in de Bijbel. En niemand zal de onwetendheid zal die sterven. Ja? Maar die schuld, oké, er komt een gerechtszaak en er moet een offer gedaan worden. Maar we hebben net gezien met de Heer Jezus, dat hij, dus hij biedt ze nu vergeving aan. Ja, en Petrus gaat het ook zeggen, in Handelingen 3. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen, met die vrijsteden, wat is nou, de vrijstad is dus een veilige toevluchthaven, toch? Als je iemand per ongeluk hebt gedood. Ik heb jou per ongeluk gedood. Dan ga ik naar Lisse en dan ben ik daar beschermd. Want niemand mag er komen. De bloedvreker mag daar niet komen. Wie is in het geval van de moord op Christus de bloedwreker? Nee. God de Vader. Als ik jouw dochter dood, wie is dan de bloedwreker? Wie zal dat zijn? Dan ben jij dat toch? Nou, in dit land is het verboden, gelukkig. Want je kan in de hitte van je toorn dingen doen, maar het moet wel bewezen zijn. Niemand mag een ander. Wij hebben daar, dat wil Paulus zegt dat ook. Wij hebben de overheid met rechtbanken, die gaat de mens oordelen en straf uitvoeren. Dus wij mogen dat niet doen. Maar stel je voor je leven toen. En dan was ik dus naar Lisse gevlucht. En dan was, kon jij er niet komen. Nou, wie is nu? Christus is nu gedood. In onwetendheid. De Heer Jezus zei het al. En Peter zegt: nu weet ik. Achteraf weet hij het nu ook. Christus, Israël heeft Christus in onwetendheid gedood. Wie is de bloedwreker? Dat is God de Vader, zijn Zoon. En wat is nou de vrijstad voor het volk Israël? Nou, dat is natuurlijk het geloof in de Heer Jezus Christus. In Christus te zijn, in de kleine kudde. Dan ben je veilig voor de bloedwreker. Want de toorn komt over wie? Over iedereen die de Messias gekruisigd heeft en die zich daar niet van bekeert. Daar komt de toorn over. Nou, met Handelingen 7, weet je, het zou komen, maar door de apostel Paulus en de Deen der Genade is het niet gekomen. Maar die toorn komt nog wel, maar die wordt nu tegengegaan omdat wij in de Deen der Genade leven. Wij hebben niets daarmee maar niet te maken met een bloedwreker en vrijstad. Wel is het zo dat iedereen in deze wereld die nu gelooft, veilig is. Dat hij gered is van de toren die komen gaat. Hij is ook gered van de tweede dood. Dat hij naar de poel des vuurs gaat. Dat hij naar de hel gaat. Want wij zijn in Christus en wij gaan naar de hemel. Maar onze beschuldiging is gewoon: waar worden wij van beschuldigd? Nou, beschuldigd? Ja, je bent een zondaar. En je moet gered worden. Nou, ik had vandaag ook een heel gesprek met een klant. Maar die, nou, ik hoef niet eens de evangelie te verkondigen. Want hij aan alle kanten werd God de schepper al ontkend. Nou ja, dan kan je het al vergeten. Aan alle kanten. Maar goed, die zal dan eenmaal God de Vader niet als redder, maar als rechter gaan ontmoeten. Maar dat is het punt bij ons. Je bent een zondaar. En je hebt redder nodig. Een redder nodig. En dat is Christus. En wij stierf voor je zonden is opgestaan. Dus het hele verhaal dat je hier leest, daar hebben wij niets mee van te doen. Ook niet dat wij in onwetendheid. Het heeft puur met het volk Israël te maken en hun toekomst. Dus nogmaals. Dat is mooi om te zien, hè? Dat je ziet die bloedwreker, dat is God de Vader. En de redder, de redding, dat is het offer van de Heer Jezus Christus zelf. Het wordt aan hun aangeboden, ze kunnen het aannemen. En dan worden ze, komen ze in de kleine kudde, zijn ze gered uit het verkeerde geslacht. Want het verkeerde geslacht, daar zal de bloedwreker, God de Vader, dat zal vernietigd worden. Dus de veilige haven is de kleine kudde. En de kleine kudde, dat zijn de gelovigen die in Christus zijn. Ja. Dus ja, dat is zo zien we het hier staan. Nou, dat is dus niet voor ons de kleine kudde, want wij zitten in het lichaam van Christus. Ja. Nou, oké, okay, dus bij ons biedt God dus genade aan. Bij ons gaat het geloof, bij ons is de boodschap: je bent in Adam en je bent in vijandschap en je moet gewoon gered worden. En dat is ook voor de Jood nu. Exact hetzelfde. Nou oké, okay, dus wij worden niet beschuldigd van de kruisiging van de Messias en dat we dat in onwetendheid hebben gedaan. Nou, als Peter zegt, ik weet het. Ik weet nu dat jullie het in onwetendheid gedaan hebben. En dan zegt hij ook nog bij, gelijk ook u als ook uw oversten. Dus ook de oversten worden in staat, de moord wordt omgezet in doodslag voor iedereen. Dus iedereen, ook hier, kan redding krijgen. Ik kan gered worden, ik kan in die vrijstad komen, in Christus, gered worden van de toorn die anders gaat komen. Nou, en Peter zegt, ja, ik weet het nu. Maar weet je nog, dat Peter is in het begin, toen Heer Jezus zei van, wat zeggen de mensen wat ik ben? Nou, één zegt Johannes de Doper, de ander zegt Elia, en blablabla. En dan zegt hij, ja, maar wie zeggen jullie dat ik ben? En Peter zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dus dat wist hij. Maar even later, toen zegt Christus, ja, nog even, en ik zal worden overgeleverd worden. zal overgeleverd worden aan de heidenen, bespot worden en ik zal gekruisigd worden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En wat zegt Petrus dan? Ja, het zal u niet gebeuren, weet ik niet. Even naar Matteüs 16. Zie maar dat nu Petrus een heleboel dingen opeens weet. Terwijl toen de Heer Jezus op aarde rondliep, wist hij heel veel dingen nog helemaal niet. Matteüs 16 vers 21. Dus dat is vanaf het moment dat Petrus zegt in vers 16. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Gij zijt de Messias, de Zoon van de levende God. Maar als je sprak over hij zal gedood worden na 3 dagen opstaan, dan wisten ze niet waar hij het over had. En kijk, in vers 21, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen. Vanaf dat moment dus, en niet eerder, begon hij aan de discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden gedood worden en te 3e dagen opgewekt worden. Nou, wij zeggen, we snappen dat gelijk, toch? We snappen het, toch? Wij weten, dat gaat over Golgotha en de opstanding. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig. Dit zal u geenszins geschieden. Dat wil zeggen, hij zegt hier in feite gewoon dat God u daarvoor zal behoeden, want dit zal absoluut niet gaan gebeuren. En Petrus meende dat. Want we weten ook, hè, toen de Heer Jezus het opgehaald in de helft van het Gethsemane, wie ging de Heer Jezus verdedigen met het zwaard? Petrus. En ik ben blij dat de Heer Jezus niet tegengehouden is toen. Dat hij naar het kruis gegaan is. Maar Petrus zegt, dat gaat niet gebeuren. Nou, dan begrijp je al dat hij het niet begreep. Want dat moest gebeuren. Maar ja, Petrus dacht dat Christus het koninkrijk zou gaan installeren. Die dacht aan de koning. Maar niet aan sterven voor de zonde. Hij dacht aan de heerlijkheid. Nou ja, en zo is het met de apostelen of met de profeten. Zegt Petrus ook in zijn brief. Die profeten hadden ook de Heilige Geest in zich, de Geest van Christus. En die onderzochten en die bedachten erover. Wij schrijven dingen op, maar waar gaat het exact over? Ze konden niet begrijpen wat wij nu achteraf begrijpen. Dus vooraf begrepen ze het niet. Maar toen was de Heer Jezus opgestaan uit de dood. En toen legde hij uit hun de schrift dat hij over hem ging. Dat die over hem ging. En wat staat er dan? Toen opende hij hun het verstand, zodat ze het gingen begrijpen. Kijk, en dat is bij Petrus ook gebeurd. Anders had hij het nooit kunnen zeggen. Ga mee terug naar Handelingen 3. Als hij zegt: nu broeders, ik weet dat gij door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw overste. Dat heeft hij natuurlijk van de Heer Jezus geleerd. En door de Heilige Geest. Maar eerst is dit niet. Maar de Heer Jezus heeft tijdens zijn leven, heeft hij ook een aantal dingen gezegd. Hij zegt, ja, zoon, toe komt de Heilige Geest. Die zal in u komen wonen. Wat gaat de Heilige Geest bij hun doen? Die gaat hun vertellen. Want kijk, Petrus heeft 2 brieven geschreven. Maar die heeft hij niet gelijk opgeschreven toen de Heer Jezus op aarde liep. Dat heeft hij onder leiding van de Heilige Geest geschreven. Dus je ziet, een aantal dingen zijn later opgeschreven. Maar dat is door inspiratie van de Heilige Geest gebeurd. En dat heeft de Heer Jezus ook al tijdens zijn leven al gezegd in Johannes 14 en 16. Oké, dus het is nu achteraf. En daarom is het ook voor het volk onwetend. Want Petrus was ook onwetend. Weet je wie ook nog meer onwetend was? Paulus. Ik heb het in onwetendheid heb ik het gedaan. De gemeente vervolgd zegt niet daar ik het. Ja, in onwetendheid gedaan. Heb je die tekst gehoord soms daar? Ja. Waar zit in de auto de preken, oude preken van ons te luisteren? Dat is wel mooi. Maar daar heb ik het in onwetendheid gedaan. Maar goed, we gaan weer verder. En in vers 18. Dus jullie hebben het in onwetendheid gedaan. Oké, er is dus redding. Er is hoop voor jullie. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Zie je? God heeft door al zijn profeten verkondigd. Kijk even mijn 1 Petrus 1 zelf. Ga toch even 1. 1 Petrus 1 vers 11. Ik lees vers 10. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Aan u? Wie zijn dat? Aan u? Aan wie? Aan wie schrijft Petrus? Niet aan het lichaam van Christus, hè? Kleine kudde. Dus de brieven van Paulus, die zijn alleen aan ons gericht. Dus als Petrus zegt aan u, ja, dan schrijft hij tegen de gelovige Joden de kleine kudde. Daarom staat hier ook geprofeteerde genade. Want wij, de genade die wij hebben, die is niet geprofeteerd. Die is verborgen. Ja. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidend tevoren getuigde. Kijk, het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Kijk, en dat zagen ze niet, dat daar twee elementen waren. Je hebt het lijden van Christus en de heerlijkheid. En wat is de heerlijkheid? Het lijden, dat weten we allemaal toch? Dat is Golgotha. Maar er staat hier de heerlijkheid daarna volgende. En Peter zag toen, en het volk Israël ook, daar komt de koning, hij gaat het koninkrijk vestigen. Nee, nu weet Peter achteraf, wacht even, hij moest natuurlijk eerst lijden. Bij ons dat ook. Hoe kunnen wij ooit daar gezet worden als Christus niet eerst geleden had aan het kruis voor ons? Zonder het kruis hadden wij daar nooit gekomen. Israël, exact hetzelfde, voordat het koninkrijk komt, moest wel de Messias eerst sterven voor zijn volk. Want het zondeprobleem moet opgelost worden. Dat is het punt. En dan zie je ook staan die volgorde hier. En dat zagen we dus niet. Als we teruggaan naar Handelingen 3. En daarom zegt Petrus ook in vers 19, of in vers 18. God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Hij heeft het op die manier vervuld. In het Oude Testament is over het lijden geprofeteerd. En is ook over het koninkrijk geprofeteerd. Maar God is degene, is de dirigent hoor. Die bepaalt hoe het programma verloopt. En daarom heeft hij het zo vervuld dat Christus eerst zou lijden. Nou, wij weten op dit moment gaat het allemaal nog voor het volk Israël en het koninkrijk. Maar straks komt Paulus. En dan zien we dat lijden, dat sterven en dat bloed is nu voor het lichaam van Christus exact hetzelfde. Heeft hij ook voor ons geleden. Waardoor wij nu in de hemel gezet zijn. Alreeds. En ook daarheen zullen gaan. Maar je ziet ook hier weer. Eerst de verlossing van je zonde. En dan pas het eeuwige leven. En wat doet religie? Je moet hard werken hoor. Doe maar heel goed je best. Ga de Heer Jezus navolgen. Volgen. En nou ja, dan krijg je het misschien. Nee. Je kan wel heel goed je best doen. Maar het zondeprobleem, dat blijft bestaan. En dat is door Christus opgelost. En daarom zegt hij in vers 19 ook. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. Nou, ik ga vers 19 tot en met 25-26 ga ik de volgende keer behandelen. Want dat is best nog wel veel. En dat wil ik toch ook niet even in de laatste paar minuten nog even doen. Maar je ziet hier dus wat er gebeurd is, hè. Wat hebben we gezien? De toespraak in de tempel. Petrus, die gaat met die kreupele man. Wat een beeld van Israël, wat kreupel was. Dat had ook een blinde kunnen zijn, want ze waren ook blind. Ze waren ziek. De Heer Jezus heeft heel veel genezen. Dat is een beeld van dat Israël een afval was en door ook de duivel bezeten was. En dan zag je een beeld van het koninkrijk. En hier zie je die kreupele gaat nu de tempel in. Ja. En dat gaat zo dan ook gebeuren. Het koninkrijk gaat er verlost, Israël is. En die zal erin gaan en dan zullen ze genezen zijn. Dat wil zeggen fysiek genezen. Maar omdat in het belangrijkste genezing, namelijk want Israël was ziek, is namelijk de genezing in hun ziel. Dat ze van hun zonde zijn genezen. Dat zegt Petrus ook weer, door zijn striemen is ons genezing geworden. Ja, dan gebruikt de charismatische beweging voor fysieke genezing. Maar hij bedoelt heel duidelijk van je zonde. En als je van je gezonde genezen bent, dan krijg je ook geen ziekte. Ja, wij nu nog wel, ja. Maar straks ook niet meer. En is als in het koninkrijk zijn, ook niet meer. Dan zijn er geen ziektes meer. Nou, iedereen ziet dat dus. En hij kan daardoor... Iedereen vraagt zich af, wat is er gebeurd? En dan gaat hij het vertellen. En dan zegt hij, ja, dat is niet door mijn naam. Dat heb ik niet gedaan. Maar dan gaat hij weer in vers 13. Dan gaat hij ze dus beschuldigen van de kruising. Opnieuw. Ze zijn schuldig. Je hebt de Messias vermoord. En dat is juist zo belangrijk dat je begrijpt. Dat hij zegt, maar wacht, ik weet dat jullie het in onwetendheid gedaan hebben. En dan zie je dat je dat samen met het Oude Testament moet nemen. Want het is geheel in overeenstemming met de wet. Ja? Want Paulus zegt ook, wij doen de wet niet door het... Nee, wij bevestigen de wet. De wet zocht ook geloof. Maar de principes van de wet, de wet is heilig en goed. Maar je ziet hier ook weer, als Christus zegt tegen de apostelen, kijk, alles wat in de wet, in de psalmen, in de profeten geschreven is, dat is over mij geschreven. Nou, hier zie je nou zoiets bijvoorbeeld. Wie had nou ooit gedacht aan een vrijstad en die bloedwreken en de onwetendheid, dat we hier dat in vervulling zien gaan in de persoon van de Heer Jezus Christus en het volk Israël en die zonde die ze gedaan hebben. En dat de Heer Jezus Christus heel duidelijk, heel bewust heeft gezegd toen, Vader, vergeef het hem, want zij weten niet wat ze doen. En als Christus tot de Vader bidt, de Vader... De Christus bidt altijd in overeenstemming met de wil van de Vader. Dat is ook de wil van God dat wij dat doen. Je kan al best wel bidden voor een Mercedes of Barry, ik vind het ook wel leuk. Maar die gaat hij echt niet geven. Want dat is niet... Denk je dat hij het kan?
Ja,
nee, zou... kan God jou een Mercedes geven? Ja, dat is geen enkel probleem. Ja. Ja, precies. Maar je bidt niet in overeenstemming met zijn wil. En Christus dus ook, die bidt altijd in overeenstemming met zijn wil. Dus dat vergeven, dat gaat God ook doen. En hij heeft zichzelf geofferd. En dat wordt dan later gebruikt om die moord. En daarom in doodslag om te zetten, onwetendheid, bekering aan te bieden door datzelfde offer, waardoor ze gered kunnen worden. En de bloedwreken, dat ze gered worden van de toorn van de bloedwreken. Maar dan moet je wel niet meer in het oude geslacht zitten, verkeerde geslacht, maar in de kleine kring. Niets over het lichaam van Christus, niets over de kerk, het begin. Dit is allemaal, heeft allemaal met Israël te maken. En wij zijn gezegend dat wij dit mogen zien. Want nou ga je de begrijpen ook verstaan en begrijpen. Goed, Maarten, wil je even ons eindigen?
Hemelse Vader, wil je dank voor deze dag. En de dank dat we weer gelezen hebben en dat we steeds meer licht op uw woord krijgen. En mogen zien vader, hoe u handelde met Israël, vader. En dat ze dingen in onwetendheid gedaan hebben, vader. Maar dat er toch nog vergeving en bekering mogelijk was. Vader, en we weten hoe u nu handelt, vader. Want nou is alles één, vader. Jood en Heiden zijn één, vader. En mensen moeten alleen maar geloven om gered te worden. Dat Christus stierf voor hun zonde. Opgestaan voor hun rechtvaardigheid. Geweldig evangelie, vader. Dank dat het nog genade tijd is, vader. En dat ik nog steeds verzoening aan heb gedaan. En daar dank ik u voor. In Jezus' naam. En naam alleen.
Amen. Amen. Nou, bedankt dat jullie er weer waren. En ik hoop dat jullie hebben genoten van Gods woord. En weer opgebouwd mogen worden. En hopelijk ook weer wat geleerd hebben. Meer zicht hebben. En ook dankbaarheid daardoor hebben. Het was heel fijn en ik zou zeggen tot de volgende keer allemaal. En allemaal de groeten vanuit Zwartsenijn van de heiligen die in Christus zijn. En allemaal tot ziens en tot de volgende keer. Groetjes.